gemeente, afgelopen maandag 22 september is overleden de heer Leendert Jan Groeneweg op de leeftijd van 90 jaar, laatst gewoond hebbend aan de Zweedse straat in Abbenbroek. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. In verband hiermee zingen wij zo dadelijk Psalm 103, vers 8 en vers 9. Mevrouw Mostert uit Abbenbroek werd vrijdagmorgen in het ziekenhuis opgenomen vanwege haar hartprobleem dat zich uitte in duizeligheidsklachten. Gisterenmiddag mocht ze gelukkig weer naar huis terugkeren. Ook de heer Aaldijk uit Heenvliet is weer naar huis teruggekeerd. Vandaag kunnen nog degenen die de belijdeniscatechese willen gaan volgen zich bij mij opgeven. Graag ook vandaag in verband met alle planning. De afgelopen weken is zo goed als het gehele kerkgebouw schoongemaakt, tot zelfs in grotere hoogte toe. Alle medewerkers worden voor dit omvangrijke werk heel hartelijk dank gezegd namens kerkraad en kerkvoogdij. Er zijn 3 collecten vandaag, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. En u mag ze allen bestemmen voor de kerkvoogdij en het vele werk wat er in onze kerk te gebeuren staat. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu, zoals aangekondigd, gemeente uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Psalm 79, vers 4 en vers 7 mogen het antwoord van ons zijn, Heer gemeente, op de wet van de Heere. Psalm 79, vers 4 en vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Zullen we nu samen bidden, gemeente. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten, Heere. We aanbidden u en het mogen zijn, mogen voor ons allen gelden in geest en in waarheid. In de Heilige Geest, omdat onze eigen geest is uit gaat doven, die geest van de wereld, die geest van het vlees, die geest die uitgaat naar de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid van het leven. Die boze geest ook die ons aanvuurt en aandrijft om onszelf te vernielen door op te gaan in deze wereld en haar begeerlijkheid. En dat datgene wat u zelf in ons aan leven teweeg gebracht hebt, dat is uw Heilige Geest. Ons aanvuren, opwekken, de vlam die wellicht is gereduceerd tot een klein flakkerend vlammetje, weer aanblaast, Heere. Dat uw geest, de levensmakende geest, ons vervullen. Opdat we Jezus zien en dien gekruisigd en wederkomend op de wolken des hemels. Opdat we uw, o Vader, zullen eren en liefhebben, omdat u de Zoon heeft gegeven tot de volkomen verzoening van onze zonden. Want hetgeen wat we gezongen hebben, dat menen we, Heere. Wie kan de zware schuld in tijd of eeuwigheid voldoen? De schuld die we elke dag meer maken, alleen al doordat wij weten dat onze tijden in uw hand zijn, maar we ze zelf in handen nemen. En dat veel van wat wij onze vrije tijdsbesteding noemen, zo weinig vrijheid brengt. En veel wat wij in deze tijd op ons afhoren en zien komen, ons eerder bekneld doet raken in de banden van de vorst der duisternis, als dat het ons losmaakt en ontbindt. O, dat onze tijden die uw hand zijn, ook uw hand gelaten willen worden door ons, Heere, dat we het goed mogen vinden door de genade van de Heilige Geest, dat onze tijd die we hier hebben, en die is kort, gevuld zal mogen worden met de dingen die van boven zijn waar Christus is. En voor zover we bezig zijn met de dingen die beneden zijn waar de mensen zijn, dat we die mensen mogen zien met het oog op Jezus Christus. En kon het zijn dat zij oog voor hem krijgen, omdat wij het laten zien wat het wil zeggen om wel in deze wereld te leven, maar niet van deze wereld te zijn. Heere, vergun dat leven aan onze zielen en de vergeving van onze zonden, want die zijn vele. Niet alleen dat we nalieten u te eren en onze tijd vermorsten en verknoeiden. En zeker geldt dat als we die tijd spendeerden voor en in de zonde. Maar zegen ons ook, Heere, in de tijd die we namen om u te bedoelen, u aan te roepen in gebed, uw woord te lezen, met elkaar erover te spreken, christelijke handreiking te doen op ons werk en in ons particuliere leven, met onze leeftijdgenoten op te trekken in bewustzijn dat het niet goed is als we net zo leven als zij, maar juist mogen laten zien. En wat een uitdaging is dat er een ander leven is, een leven van veel hogere kwaliteit en ook kwantiteit. Het is een eeuwig leven. Heere, verleen ons door uw geest ook deze morgen dat we het woord wat we openslaan mogen verstaan, omdat u ons onderwijst door geest en waarheid. Dat die ons leiden en dat die ons brengen op de berg uw heiligheid, zodat we u, de heilige God, op het oog krijgen, die op geen enkele manier gemeenschap kan hebben met een zondaar die in de zonde volhardt, maar op de eerste de beste vraag om genade onmiddellijk zich tot ons wendt. Heere, laat ons ook zien dat de gemeenschap met u meer betekent als christelijk zijn. Maar dat het van Christus zijn een geheim inhoudt wat ons telkens nieuwe en betere en helderder en heerlijker ervaringen brengt van God in Christus geopenbaard door de Heilige Geest. Zodat deze wereld en haar schatten die ons zo bekoren, Heere, verbleken bij het licht van uw gerechtigheid. Geef ook, Heere, dat onze zieken en beproefden, we denken aan mevrouw Mostert en de heer Aaldijk, maar aan de vele anderen ook, sommigen in de kerk en anderen thuis, sommigen in pijn, sommigen in verdriet, in een eenzaamheid. Geef, Heere, dat ze mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Want dat is toch ook het wonderlijke kenmerk van een zonder gerechtigheid. Van de zonder gerechtigheid, Jezus Christus. Dat bij hem die het licht is, ook schaduw is. Schaduw in veiligheid. Schaduw waaronder we mogen schuilen. Een schuilplaats vinden in deze turbulente tijd. Dragen hen aan u op, Heere, die in ziekenhuizen en tehuizen, in welke plaatsen dan ook die daarvoor geschikt gemaakt werden, het einde van hun leven afwachten. O Heere, dat er toch verwachting mag zijn van u, de levende God, en geef dat het getuigenis wat christenen mogen getuigen in ziekenhuizen of waar dan ook, vrucht mag dragen. Want waar geen predikant of evangelist soms kan komen, komen uw kinderen soms wel, Heere. Al is het zo dat ze daarvoor moeten lijden. O Heere, geef dat we veel van het lijden wat ons overkomt in deze wereld in dat licht mogen zien. Niet alleen als een eventuele bestraffing of kastijding of beproeving, maar vooral ook opdat we het beeld van de Zoon gelijkvormig mogen worden. En dat ook mogen uitstralen naar hen die in onze leefomgeving zijn en op onze weg geplaatst worden. Wij dragen onze overheid aan u op, de vorstin, de regering, het parlement en allen die politieke verantwoordelijkheden dragen, plaatselijk en provinciaal en landelijk. We denken ook aan het grote ambtenarenapparaat, waar zoveel denkwerk verricht moet worden om te komen tot beleidsvorming. En dat zal mogen leiden tot beslissingen die genomen worden. Heren, er komt veel af op hen die deze verantwoordelijkheden dragen. En ze doen het nooit goed. Het mogen zo zijn, heren, dat er wijsheid gevonden wordt bij onze regering en allen die haar adviseren om in deze tijd van kredietcrisis te mogen weten wat de goede weg is, financieel-economisch gezien, voor ons land en voor ons volk. En we dragen in bijzonder de Amerikaanse regering en allen die daar verantwoordelijkheid dragen voor het financieel-economische beleid aan u op, heren. O, geef toch dat ze uit deze crisis mogen komen. Want er hangt zoveel van af in deze wereld. Helaas heeft het geld zo'n belangrijke plaats. Maar ook, heren, als u zegt dat we voor onze overheden mogen bidden, opdat we een stil en gerust leven mogen leiden, dan is dat toch ook bedoeld, heren, om in stilheid en gerustheid, zonder grote zorgen om de logistiek, om alles wat we nodig hebben, te mogen besteden in uw dienst. Wat kan het ons gaan beroeren, heren, als ook een beurskrach ons land zou treffen? Behoed ons daarvoor, heren. Behoed deze wereld daarvoor. Want het is nog niet de tijd, heren, dat alle werken der mensen zullen worden afgebroken. Het is immers nog niet de tijd van uw wederkomst. Want eerst moet nog geopenbaard worden de mens der zonde en de zoon des verderfs. En waar die krachten en lugubere machten zich sterk maken, heren, daar wordt gedood en gemoord Er worden mensen onderdrukt en gemarteld en verkracht. O Heere, gedenk toch aan al die overheidsinstellingen, met name ook de militairen en die van de veiligheidsdiensten die zich wereldwijd inzetten om deze machten te keren en een halt toe te roepen. Schenk ook onze Nederlandse militairen daartoe uw zegen, Heere. Geef dat wat in de Verenigde Naties gebeurt, in de top, ook op het grondvlak, uw zegen mag wegdragen. Zegen ook daartoe, Heere, het overleg wat er voortdurend gaande is rond het probleem met Midden-Oosten, wat uiteindelijk niet ons probleem is, maar in uw handen ligt. Want u heeft gezegd dat er een dag zal komen dat geheel Israël zal zalig worden. En dat zal ook betekenen de redding voor de Arabieren en de volkeren om hen heen. Want Jacob zal de wereld ooit met inkomsten vervullen. En de volkeren zullen ontdekken als de bewinselen van het aangezicht zijn verslonden, oftewel de narcotisering verdwijnt. Ze helder mogen zien wie God is en wat hij doet op aarde en wat hij zal doen in de herschepping. Heere, dat die dagen mogen aanbreken, de dagen van de weeën van de Messias, maar ook de dagen van de glorie van de Messias. Hoor ons als we u vragen, Heere, om het woord voor ons hart te openen, dat we deze morgen met elkander mogen verkeren bij u, de levensbron. Want uw licht doet helderder als de zon ons het blijde, heugelijke licht aanschouwen. Wees die u kennen in de gemeente mild en goed. En geef dat die u niet kennen gebracht worden tot de kennis der waarheid. Zo mogen we ons verheugen, Heere, dat u ons samenbrengt. Geef dat we ons ook mogen verheugen als we straks huiswaarts keren, omdat gij in ons midden was. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Gemeente, we willen de serie preken uit de Timotheusbrieven voortzetten. En nu in de tweede brief, waar we het eerste hoofdstuk lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God wie ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwe gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, Timotheus, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt, opdoet vlammen, de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welkes Phygellus en Hermogenes. De Heere geve den huize van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastig gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag, de dag des Heeren. En hoeveel hij mij in Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Tot zover de schriftlezende tekst. Vindt u in vers 12. Want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag, de dag des Heren. 2 Timotheus 1 vers 12. Laten we gaan zingen, gemeente, op Psalm 39. De versen 3, 4 en 5. Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. Paulus die zijn geestelijk testament aan Timotheus hier neerschrijft, als die als een oud man op zijn executie wacht in Rome, heeft in dit geestelijk testament dingen geschreven die iets van de geheimen van het koninkrijk van God aan ons onthullen. Gerijpt door het geloof in Jezus Christus, toegenomen in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus, zegt hij: ik weet in wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Wat bedoelt u, Paulus? Is er een pand dat bij God bewaard wordt? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kennen jullie het woord pand nog, kinderen? Ja, geloof dat dat betekent een huis of niet? Ja, dat is ook een betekenis van het woord pand, maar het kan een gebouw zijn of een huis, maar in dit verband betekent het iets wat de ouderen nog wisten en weten vanuit hun jeugd, dat je vroeger, als je in geldnood zat, dan ging je naar de pandjesbaas en dan bracht je daar je kostbare vaas of je bracht daar je gouden en je zilveren sieraden en die gaf je hem in bewaring, in deposito, in bewaring. En als je dan zelf in een staat was om terug te kopen, dan moest je dan wel wat rente betalen, of heel wat, en dan kon je het weer terugkrijgen. Dat woord pand in de grondtekst, in de Griekse tekst, die achter onze vertaling ligt, is in de toenmalige wereld van Paulus een heel bekend woord geweest. Want je had alleen nog maar banken die verbonden waren aan de tempels. Dus als mensen iets kostbaars in bewaring gaven, dan gingen ze naar de priesters van de tempel. En die hadden dan één priester die aangewezen was als bankier. En daar konden ze dan hun kostbaarheden of hun geld in bewaring geven. In pand, in deposito. Ik las dat een van de meest bekende manieren waarop mensen dat deden in die tijd was dat als iemand voor een buitenlandse reis zijn kostbare bezit in veiligheid wilde stellen, dan ging hij naar zo'n tempelbank of hij bracht het bij een vertrouwde vriend die de mogelijkheid had om die kostbaarheden of dat geld of beide te verbergen. En als je dan terugkwam van de reis, dan kreeg je dat pand weer in bezit en dat was natuurlijk bij een vriend dan zonder rente. Bij de bank moest je betalen. Wel, zegt Paulus, ik heb een pand bij God in bewaring gegeven. Een deposito. Een kostbare schat. En ik krijg hem straks zonder rente te betalen terug. Wat, zegt hij, God zal er rente bovenop geven. Paulus is aan het eind van zijn leven gekomen. Hij weet dat hij binnenkort gaat sterven. En hij zegt met blijdschap: ik heb een schat in de hemel. Die kan niet door de mot aangetast worden, zoals kleren door de motten aangetast konden worden. En die kan niet verroesten, zoals metalen kunnen verroesten. Ik heb een schat in de hemel, kostbare schat. En die is bewaard bij God, in deposito, in pand gegeven. En hij zal daarover waken. En hij zal straks dat kostbare met rente aan me uitkeren. Dus hij geeft de rente. Hij zal zorgen dat er bij komt. Wat bedoelde Paulus daar dan mee? Wel, de ene uitlegger naar de andere probeert of elkaar nasprekend, of te gissen, of te verzinnen wat hij zou kunnen bedoelen. Uiteindelijk dacht ik dat Calvijn het juist getroffen heeft, niet omdat ik dat kan beoordelen, maar omdat ik een hoge achting voor Calvijn heb als uitlegger van de schrift. En die zegt: het is ten diepste het eeuwige leven. Het eeuwige leven wat Paulus eerste leven was binnengekomen, toen hij bekeerd werd tot God, dat binnengekomen was door de Heilige Geest in zijn hart, in zijn hele bestaan, dat eeuwige leven waarmee hij door de Geest als in een navelstreng aan Christus verbonden was, een zilveren koord. Dat eeuwige leven, dat is niet alleen iets waar ik in deze wereld wat van ervaar of iets van ervaar, maar het is iets wat in de hemel kan aangroeien. Hoe meer ik Jezus Christus lief heb en hoe meer ik voor hem leef en doe naar anderen, hoe groter die schat in de hemel wordt. En dat is een geweldig perspectief voor de kleinste onder Gods kinderen. Ze hoeven geen bijzondere gaven te hebben om iets te investeren in de toekomst. Ze hoeven geen bijzondere studies te hebben gevolgd. Zelfs iemand die al jaren op bed ligt, kan een grotere schat vergaderen in de hemel als iemand die een topfunctie in het bedrijfsleven heeft en met zijn bonussen toch al genoeg verdient. Wat is dat dan? Het eeuwige leven en de vrucht van dat leven? In de tweede eeuw werd er een christen gearresteerd in de tijd van de vervolging in het Romeinse Rijk, en die kwam voor zijn aardse rechter te staan. En toen zei die rechter in een grote zaal en een basilica waar ze rechtspraak hielden en het propvol zat met mensen die wel eens wilden zien met sensatiebeluste ogen hoe die christen straks in de mangel genomen zou worden, letterlijk en figuurlijk gemarteld zou worden en uiteindelijk gedood zou worden. Er zijn eenmaal mensen die genieten altijd van het leed van een ander. Vandaar ook dat geweldsfilms het zo geweldig doen in onze tijd. Dat morbide, bizarre in ons, dat we genieten van het martelen en het doden van andere mensen. Maar dat terzijde, vol zat die zaal. En er stond die man daar voor zijn aardse rechter eenzaam. En toen zei hij tegen hem: als je christendom niet opgeeft, dan moet ik je verbannen. Dat wil zeggen dat hij ergens naartoe gestuurd werd in een land waar hij niemand kende, waar hij eenzaam zijn dagen zou moeten slijten, gescheiden van zijn familie, vrouw en kinderen. Dat is niet waar, edelachtbare. U kunt mij niet verbannen, was het antwoord. Want mijn Heere heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Waar ik ook ben in deze wereld. Geïrriteerd antwoordde de rechter toen: ik zal al je bezit in beslag nemen. En dat van je hele familie, zodat ze allemaal razend op je zijn. Mijn bezit, edelachtbare, hoezo, ik heb dat niet. Wat ik heb is van Christus. En wat ik hier op aarde heb, haalt het niet bij de schat die ik heb in de hemel, die door hem daar bewaard wordt. Nou, daar snapt u die rechter helemaal niks van natuurlijk. U wel? Snapt u het wel? Jullie? Paulus zegt, mijn leven, wat is mijn leven? Mijn leven is Christus. En sterven is winst. Toen zegt die rechter, op plaats aardig boos geworden op die onhandelbare christen voor hem. Ik zal je doden, edelachtbare, dat kunt u niet meer. Want toen ik 40 jaar geleden de Heere Jezus leerde kennen, toen stierf ik al. Ik ben al dood voor deze wereld. En dat ik leef, dat is, ik leef in Christus. Zouden wij dat ook kunnen zeggen? Ja, dan moet je voorkomen te staan, dominee. Ik weet niet of ik dat zou kunnen zeggen. Nou, dat is heel wijs geantwoord, want dat geldt voor mij ook. Als we maar nooit hoogdravend en hoogmoedig veronderstellen dat wij ook wel zo daar mogen staan. En als we er zo mogen staan in de toekomst, is dat binnen 20 jaar, ik weet het niet, maar het gaat wel gebeuren, ook in Nederland. Dat weet u toch wel, hè? Dan is het alleen Gods genade dat we staande blijven. Ja, dat is natuurlijk waar. Het is alleen Gods genade dat we staande mogen blijven. Ja, maar ik zou daar wat meer zekerheid over willen hebben. Heb je dat dan nooit, dominee, dat je twijfelt? En dat je denkt van, als ik sterf, zal het dan wel goed aflopen? En ben ik wel een kind van God? En heb ik me niet bedrogen? En getuigt mijn zonde niet tegen mij op allerlei wijze? Ja, natuurlijk, ik ben net zoals Paulus. En elk ander kind van God die zegt, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat verandert niet. Dat verandert niet. En daarom is het zo bijzonder dat de Heilige Geest ons onthult. Dat in deze vervallen woning in feite mijn lichaam op den duur een onbewoonbaar verklaarde woning. Dat het eeuwige leven hier zich heeft gezetteld door de Heilige Geest. Dat er leven in mij en in alle gelovigen is, wat direct verbonden is met wat in de hemel is en die in de hemel zijn. En dat op wonderlijke wijze er iets in de hemel aan het groeien is. Paulus en Petrus, Johannes spreken in dat verband ook graag over de erfenis die ons weggelegd is in de hemel. U kent wel die brief van Petrus met die drie moeilijke woorden. Als je ze aan tafel moet uitspreken, dan struikel je er altijd over. Die onbevlekkelijke en die onverderfelijke en die onverwelkelijke erfenis. Het is er in één keer uit. Maar misschien dat het nu ook niet altijd gelukt is. Dat is om altijd te onthouden, bij die drie moeilijke woordjes gaat het om iets heel reëels. Wat niet meer kan beschadigd worden, wat niet meer kan verdorven worden, kapot gemaakt worden, vernield kan worden door de Satan. En dat wordt in de hemel bewaard als een pand, een deposito, een kostbare schat. Paulus bedoelt dus niet alleen dat zijn leven in de hemel geborgen is, zoals hij dat zegt in de Korinthebrief, mijn leven is in Christus geborgen in God. Maar hij bedoelt ook te zeggen met dat leven van mij is daar een erfenis die in de hemel bewaard wordt en die gereed staat, zegt de Heilige Geest, om uitgedeeld te worden in de laatste tijd. De tijd van de dag des Heren. Wat is dat dan, die schat? Wel, Jezus zegt, die over weinig getrouw geweest is in zijn gezin of als alleengaande, nooit verder gekomen is als de plaats waar hij woonde en misschien 50 kilometer eromheen, of geestelijk gezien niet zo ver gekomen is, maar wel een hartelijke liefde tot Christus heeft gehad en daarmee een hartelijke liefde voor de naaste, degene die in hem gelooft en over weinig getrouw geweest is, zal ik over veel zetten. Wat veel? Wel, zegt hij, de een zal 2 steden ontvangen, de ander 8 en de ander 10. Hoezo steden, heren, waar? Op deze aarde, die na de wederkomst van Christus het koninkrijk van God zal worden. Waarvan gezegd wordt dat de heiligen die volharden tot het einde die schitterende schat voor hun ogen zien uitgebreid. Want ze zullen heersen als koningen met Christus de 1000 jaren. Het eerste deel van de eeuwigheid die begint na de wederkomst van Christus. Wat moet dat geweldig zijn. Als de Heer je die heuvels en die valleien zal toewijzen, waar je het jongetje ziet wat zich vermaakt bij het hol van een adder. En plotseling psalmen hoort, omdat een hele grote groep mensen uit de stammen van Israël, die jaarlijks optrekken naar Jeruzalem, over de heuvels heen komen. En uitgelaten je groeten in de naam des Heren. Wat zal dat zijn als niet alleen mijn lichaam bewaard wordt als erfenis in de hemel? Niet dit vervallen huis, maar het nieuwe lichaam dat God al gereed heeft liggen voor zijn kinderen, zoals het in de Bijbel staat. Maar ook de erfenis die God al klaar heeft liggen voor zijn kinderen. Het pand wat aan God wordt toebetrouwd is pure rijkdom. En Paulus zegt, als we bereid zijn om vandaag met Christus te lijden, zullen we onherroepelijk met hem erven. Want we zijn erfgenamen van God. Door Christus Jezus. Mede erfgenamen van Christus. Hij zal de koning der koningen zijn. En zijn kinderen koningen. Ja, maar Paulus, hoe weet je dan zo zeker dat jou dat betreft dan? Heb je daar een soort garantiebewijs van? Heb je een pandbriefje gehad? Dat je dus vroeger bij de lommer kreeg? Bewijs dat je dat hebt ingeleverd? Ja, zegt Paulus, dat heb ik. Ja, maar dat zul je wel niet in deze cel bewaard hebben in Rome waar je nu zit, Paulus. In afwachting van je executie. Ben je trouwens niet bang dat elk moment de pretorianen binnen kunnen komen, de garde van de keizer, om je op te halen en gereed te maken voor je laatste uurtje? Nee, zegt Paulus, want God heeft me niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. God heeft gegeven. Niet, ik heb gelukkig in mijn karakter dat ik in zulke omstandigheden rustig kan blijven. Of, ik heb mezelf is toegesproken en mezelf is opgepept om dat allemaal aan te kunnen zien en af te kunnen wachten. God heeft gegeven. Ja, maar hoe weet je nou zo zeker dat God dat gegeven heeft? En dan lacht Paulus blij. Hij zegt, je merkt toch dat ik me voor het getuigenis van het evangelie niet schaam. Timotheus, dat moet jij ook niet doen hoor, zoals in vers 8 staat. Ik zit hier niet hier in de cel en ik zit hier niet de slachtoffer te spelen van onrechtvaardige beslissingen bij de rechtbanken. En ik zit hier niet te wrokken omdat mensen mij dit allemaal aangedaan hebben. Ja, maar Paulus, je had geen briefje in je cel en nu zeg je dat je niet beschaamd bent. En je zegt dat God je iets gegeven heeft. Maar Paulus, er zijn toch wel heel wat factoren die ziekmakend zijn, hè, in jouw situatie. Jazeker, zegt Paulus. Vers 15. Allen die in Azië zijn, hebben zich van mij afgewend. Efeze, provincie eromheen, die heette Azië. Sommige uitleggers veronderstellen dat er heel veel christenen zijn geweest in tegenwoordige Turkije natuurlijk. Die beloofd hebben, Paulus, als jij in de knoei komt, hè, als ze je arresteren en ze brengen naar Rome, dan komen wij om voor je te getuigen, hoor. Dat je onschuldig bent aan al die aantastingen en lasteringen en al die aanklachten tegen jou. Er is niemand gekomen, niemand. Ze hebben me allen verlaten. Nou, Paulus, ik ben dan zo zeker dat je, en zo onbevreesd en al die dingen, begint me een beetje te irriteren, Paulus. Want normaal gesproken moet je dat toch niet zo zijn. Je moet normaal gesproken je ontzettend verraden voelen. Ja, allen die in Azië zijn, hebben zich van me afgewend, vers 15, en onder de welkens Figellus en Hermogenes. We weten niets van deze mannen. Misschien dat het waar is wat een eeuw later verteld werd van Hermogenes, dat hij een goudsmid was en een collega van Demetrius in Efeze. En dat Demetrius en Hermogenes een nagel aan Paulus' doodskist zijn geweest, om het eens op zijn Hollands te zeggen. Demetrius natuurlijk van die bekende geschiedenis, waar een arrestatie op volgt en al die ellende die er plaatsvond. En een Hermogenes die later dan tot bekering zou zijn gekomen, maar weer opnieuw voor de geldwolf is gevallen. En de mammonsdienst weer opnieuw in zijn armen heeft gesloten. Hij heeft hem verlaten. En we weten niet precies hoe het was. Ja, zal hij zeggen, in het volgende hoofdstuk komt dat naar voren, in hoofdstuk 4 vers 10. Demas heeft mij verlaten. Een man die hij zo vertrouwde. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Paulus zegt dat met grote droefheid. Want iemand die leek een oprecht christen te zijn, waarvan hij dacht, die man is wedergeboren. Die is geroepen om het evangelie te verkondigen. Wij spreken, hij is kerkraadslid geweest, hij is dominee geweest. Die blijkt dus toch stiekem de wereld gediend te hebben. En nu heeft hij de keuze gemaakt. Hij praat zijn zonde goed en hij keert terug in de wereld. En dan vers 16 van hoofdstuk 4. En in mijn eerste verantwoording voor de rechtbank, de eerste hoorzitting, is er niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij allen verlaten. Ook al die huisgemeenten in Rome, waar zoveel goedbedoelende lieve mensen waren, die zeiden, dominee, als je in de knoei zit hoor, als je straks voor de rechtbank komt, dan staan wij er ook hoor. Zijn wij er ook. Maar dominee Paulus stond er alleen. En hij zegt, de heren rekenen het hen niet toe. Nou, Paulus, die ziekmakende factoren die liegen er toch niet om, hè? Wat is dan het geheim? Hoe weet je nou dat je van God iets gekregen hebt wat nooit meer vergaat, het eeuwige leven, en dat je een erfenis hebt in de hemel, die daar als een deposito door God bewaard wordt? Is dat soms wat later Luther zou zeggen, Paulus? Luther heeft eens een keer gezegd: alles wat ik in mijn handen heb gekregen, heb ik los moeten laten, of ik moet het nog loslaten. Maar alles wat God mij in handen heeft gegeven, dat is van blijvende aard. Dat blijft. Ja, zou Paulus gezegd hebben als de Luther kende. Maarten, zo is het. Van de week hebben we opnieuw rond het geopende graf gestaan van één uit ons. 90 jaar geworden. 90 jaar. Alles uit handen geven. Wat kun je nou meenemen als je sterft? Laten we nou eens eerlijk zijn. Kun je iets meenemen? We weten allemaal dit zeker, bij alle onzekerheid in onze tijd, dat we eenmaal zullen sterven. Of, wat ik persoonlijk erg hoop, dat de Heer Jezus voor die tijd is teruggekeerd op aarde. Maar moet je nou eens voorstellen, als je sterft en een fractie van een seconde later sla je ogen op in de eeuwigheid, daar waar Christus is. Dat je die koningin uit het zuiden begint te begrijpen, die zegt: de helft is mij niet aangezegd. Is het zo rijk? En heeft God dat armetierige werk van mij hier in de hemel opgeslagen om als een schat? Heeft hij de werken van het geloof zo waardevol geacht dat ze hier als een deposito liggen, als een pand in bewaring bij hem, waar straks iets geweldigs mee gaat gebeuren op de dag des Heren? Was die ene beker koud water dan toch zo belangrijk voor God? Ja. Even later zegt Paulus, die in de terminale fase van zijn leven gekomen is. Paulus, tegen Timotheus, zijn jonge vriend. Timotheus, laat de vlam opflakkeren. Wek de gave op die in u is. Want jij moet de fakkel verder dragen. Ik ga heen naar het vaderhuis. Jij moet de fakkel verder dragen, Timotheus. En Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Eerst had hij gezegd: er is een pand in de hemel. Er is een rijkdom in de hemel in bewaring gegeven. Maar hij zegt: Timotheus, jij en ik weten door de geest die in ons woont dat wij ook een pand hebben gekregen. Leven. Uit Christus door het evangelie. Bewaar dat zorgvuldig. Jonge mensen, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, heb je zoiets kostbaars in je leven gekregen. Dan moet je aards zuinig op zijn. Koesteren. Het evangelie en de kracht van het evangelie, het leven uit God. Bewaar dat pand u toevertrouwd. Ja, maar Paulus, je hebt nog steeds niet gezegd wat nou eigenlijk het geheim is, waarom je dat allemaal zo zeker weet. Je zegt zelfs, Ik weet. Is dat toch niet wat hoogdravend? Het blijft toch altijd een hoop waarin we zalig worden. En je spreekt van zulke grote dingen als de erfenis die bewaard wordt, als het leven wat bewaard wordt. Kunnen wij daar ook bij, Paulus? Is het soms omdat je toch een goede opvoeding hebt gehad? Is het dat? Dat je van jongs af aan de schrift hebt geweten. Weliswaar nog niet over de Heer Jezus Christus zo duidelijk bij jouw ouders in Cilicië. Maar is het dat? Je hebt toch gezegd dat je God van je voorouders aan gediend hebt. En Paulus, je schrijft toch ook aan Timotheus. Vers 5. Ik breng in gedachtenis het ongehuicheld geloof het welk in u is. En het heeft ook al gewoond in je moeder en je grootmoeder. Is het dat soms? Dat we vanuit ons voorgeslacht iets hebben meegekregen. En dat ons die kracht van het leven geeft. Nee. Paulus spreekt overigens wel positief, hè, over de ouders en de voorouders van Timotheus. Hoewel daar best wel wat over te zeggen valt. Hè? Want zijn vader was een Griek, een heide, en zijn moeder een Jodin. Maar hij pakt het beste uit die opvoeding op. Namelijk dat zijn moeder hem voorgegaan is in het dienen van de God van Israël. In de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Pakken jullie dat ook op, jongens? Het beste uit de opvoeding van je ouders. Laat de rest maar zitten. Dat je opgevoed bent in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, David, Christus, Paulus, Petrus. Wat een geweldige pre heb je dan in je leven. God zij dank als je zulke ouders hebt en hebt gehad. Waardeer dat. Je roots zijn niet onbelangrijk. Paulus noemt ze zelfs uitdrukkelijk tegenover Timotheus. Maar is het dan, Paulus, het geheim dat je al die dingen weet omdat je een erudiet, een beschaafd en ontwikkeld mens bent geworden, met levenswijsheid die ook in staat is om andere mensen op een goede manier tegemoet te treden, die geleerd heeft om complimenten uit te delen? Je schrijft immers aan Timotheus dat je zijn ongehuicheld geloof herinnert. Nou, daar wordt die jonge prediker van zo rond de 30 jaar in Efeze, die wereldstad, enorm door bemoedigd. Paulus gelooft in mij, weet Timotheus. Paulus ziet mij, hij ziet mij zitten als evangelist. Je kunt je voorstellen wat een bemoediging dat voor Timotheus geweest is. Dat is toch vandaag de dag net zo. Als iemand die je hoog acht, goedkeurend over je praat, of het nou de bedrijfsleider, directeur, of je vader, of je moeder, of een oom, of een tante is, iemand die zegt, en terecht natuurlijk, wat is dat goed dat jij dat doet? Of wat is dat fijn dat jij dat zo ziet? Of ik vertrouw jou, ik geloof in jou. Als een jong stel hiervoor in de kerk staat om de trouwbelofte aan elkaar te bevestigen volgens aangezicht, dan zeggen ze alle twee dat ze elkaar geloof en trouw zullen houden in alle dingen. Dat wil zeggen, ik zal altijd betrouwbaar vinden wat jij zegt. Mijn lieve man, ik zal altijd betrouwbaar vinden wat jij zegt, mijn lieve vrouw. Trouw en geloof houden. Nou, Paulus zegt tegen Timotheus, ik weet wie jij bent, hoor jongen, met al die verzoekingen en vleeselijke gevoelens. Je bent niet beter als ik, geen haar anders als ik. Maar ik weet ook dat de Heilige Geest in je woont. En ik geloof in je. Ik zie Gods werk en ik vertrouw op je. Ouders, als wij Gods werk in onze kinderen zien, zullen we het ook laten horen. Alsjeblieft. als de grootste apostel der heidenen het nodig vond om zijn Timotheus te bemoedigen. Zijn geestelijke zoon, zeg maar. Dan moeten wij daar ons werk van maken om het naar onze kinderen ook te doen. Als wij geestelijk leven bij hen bespeuren. Om hen te bemoedigen. Het is blijkbaar niet zo dat als je in Christus gelooft en de geheimen van Gods koninkrijk verstaat, dat je dan soort in de wolken gaat lopen. Je kijkt juist met andere ogen naar de kinderen van je en de mensen om je heen. Zeg maar Paulus, als het dan niet dat is, hè, dat geheim van je opvoeding en het niet is dat je zo wijs geworden bent dat je weet hoe nodig het is dat andere mensen bemoedigd worden. Paulus, wat is het dan? Vers 12. Want ik weet wien ik geloofd heb. Hij zegt niet, ik weet in wat ik geloofd heb. Namelijk, schepping in 7 dagen en Abraham, Isaac en Jacob hebben echt geleefd en de Bijbel is Gods woord en de kerk is er om ons te brengen bij de Here. En hij zegt niet, ik weet niet wat ik geloofd heb, maar in wie. Weten jullie dat ook? Weet u dat ook? Ik weet in wie ik geloofde. Als je mij nou vraagt wat jouw christelijk geloof is, dan zeg ik, ik geloof in de Bijbel en ik geloof in de kerk en ik geloof in. Of zeg je, mijn christelijk geloof is een persoon. Jezus Christus. Hem heb ik lief. Mijn hart kan naar hem hunkeren. Ik zou hem de hemel wel uit willen trekken. Kom haastig, Heer Jezus. Ik kan zoveel liefde voor hem voelen, omdat ik ervaar, elke keer als ik de Bijbel lees of onder de prediking kom, of zomaar terwijl ik bezig ben overdag, dat Hij mij lief heeft. En dat is zo'n wonder voor me geworden. Een vervallen hut, een onverklaarbaar, onbewoonbaar verklaarde woning zoals ik ben. Misschien is het bij u wel letterlijk zo vanwege uw psychische en lichamelijke problemen. Hij wil daar wonen. Ja, maar hoe weet je dat dan zeker? Als je weet in wie je geloofd hebt. Ten slotte is Christus het garantiebewijs in levende lijf van de zaligheid van zijn volk. Wij kunnen in dit leven heel wat problemen meemaken. Maar het vertrouwen in hem, daar gaat het om. Op het ogenblik zit de wereld ademloos te kijken naar Amerika. Wat gaat daar gebeuren? Want die kredietcrisis die kan ons allemaal wereldwijd in de grootste ellende storten. Waar gaat het om? Ik zal het u vertellen. Ik las van een bankier die tegen zijn dominee zei, dominee, ik kom nu al een tijdje bij u in de kerk en u heeft het elke keer alleen maar om geloof, over geloof. U moet dus wat meer praktische dingen ook in uw preken verwerken. U heeft het altijd maar over geloof, over vertrouwen, vertrouwen, geloof, geloof, vertrouwen. Nou, daar kon die dominee mee doen, dat was niet zo leuk. Maar hij verdroeg het. Zoals dat ook staat in de Bijbel, dat we degene die tegenspreken met zachtmoedigheid moeten vermanen. Dus die dominee zat te zoeken naar de gelegenheid die God hem gaf om hem te helpen. Dat het niet terecht was dat hij dat verweet. En die kwam al spoedig, want op een dag hoorde hij een gerucht en toen is hij de pastorie uitgegaan naar de bank waar die directeur de scepter zwaaide, daar stond een massa mensen voor de deur. En hij stond zelf bij de ingang en hij probeerde ze te suspenderen en die mensen rustig te krijgen. En toen liep die dominee hem toe en zei: wat is er aan de hand? Hij zegt: ze denken dat het helemaal misloopt. Ze denken dat hun spaargeld verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het is niet waar, maar ik kan het ze niet duidelijk maken. Waarom niet, zegt die dominee? Ze vertrouwen me niet, zegt hij. Ze geloven me niet. Toen zegt die dominee: dus geloof en vertrouwen is zelfs in de geldwereld alles? O, zegt die directeur, ik begrijp je, dominee. Vergeef me dat ik zo dom gereageerd heb. Natuurlijk. Als er geen geloof in de bank is, geen geloof in de directeur en de staf, dan kun je 100 dingen aanvoeren om te zeggen: er is niks aan de hand en niemand gelooft het. Geloven in Hem, Jezus Christus, dat is het geheim. Weet jij, weet u in wie je geloofd hebt? En in wie je geloven zult? Ja, nou, kom maar. Is dat geloof dan zekerheid? Bedoelt u dat zo? Ja. Dat is de grote uitvinding geweest van de reformatie, als ik het zo onerbiedig mag zeggen. Dat ze in strijd met wat in de Romeinse kerk geleerd werd, gezegd hebben: mensen, dit geloof is zekerheid. Wie gelooft, die heeft het, zei Luther. U hebt het als u het gelooft. Als u hem gelooft, bedoel ik. Want wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Die is al levend. En blijft leven tot een eeuwigheid. Of geloof je dat niet, jonge mensen? Je staat of valt alles mee. To be or not to be. Je bent er of je bent er niet. Het is zo heerlijk om er te zijn. En te blijven. Want Jezus blijft en leeft. En wij met hem, zegt de kerk. Dood, waar is uw schrik gebleven? Let op zijn aangezicht, mensen. Let van de week op zijn aangezicht. Denk je Christus in die nabij is. Let op hem. Want alleen zo komt dat vertrouwen en alleen zo groeit het. Ik vergeet nooit meer dat we voor de kust van Texel in een vliegende storm terechtkwamen met onze rubberboten. En dat het heel gevaarlijk ging worden of we de kust nog zouden kunnen bereiken. Want die motoren waren niet sterk genoeg om door die golven te ploegen. En ik vergeet nooit meer het gezicht van die korporaal die ons bemoedigend toeknikte. En toen hadden we moed om door te gaan. En hoe we er gekomen zijn, dat is een ander verhaal, maar we hadden moed om door te gaan. Het gezicht van die korporaal die ons vrienden toeknikte. Ik weet zeker dat je van de week, als je erop let, een toeknik van de Heer Jezus krijgt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hoe erg het ook met je is. Hoe verband het ook is. Hoe bezwaard. Geef mij je leven. Mijn leven, Heere, mijn hele leven. Ja, laat mij dat nou voor je bewaren. In de hemel. Als een pand. Voor jou. Ja, maar dit leven, Heere. Dit? Ja. Want ik zal het op mijn dag vernieuwen. Veranderen in geluk. En dan zul je het geluk van je koning prijzen. Maar Heere, dit leven bij u in pand. Dit? Is dat mogelijk? Schuld? Ik zie mezelf soms als vies en onrein. Ja, omdat je gelooft in mij, heeft de Vader gezegd, mijn zoon, we verklaren hem rein. We verklaren haar rein. Omdat ze geloofd hebben in de liefde van God in Christus geopenbaard. Ik weet in wie ik geloofd heb. U ook? Amen. Zingen we nu uit Psalm 61, het derde en het vierde vers. Psalm 61, vers 3 en vers 4. Danken gemeente. Heren, we gedenken aan uw woord en in het gedenken worden onze gedachten bij u gebracht. Wat is dat een wonderlijk iets, heren. En wat ervaren we dat als een grote zegen, als een milde regen op een dorre aarde. Als u tot ons spreekt door middel van uw woord. Want alles wat u zegt is waarheid. Reinheid, zuiverheid, gerechtigheid. En zo betrouwbaar, zo geloofwaardig, dat we ons bijna niet kunnen voorstellen waarom mensen dit niet aannemen willen. U zij daarvoor de lof en de eer en de aanbidding, Heere. En schenk ons dat we in ons leven en niet langer meer alleen bij koren en most en wellustig willen leven. Maar dat we het geheim niet alleen mogen kennen, maar ook uitdragen. Dat wij hem hebben. En weten in wie we geloofd hebben. En al gelovend mogen zeggen. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Dan de andere mensen smaken in deze tijd. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot gemeente uit Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Psalm 4, vers 4. geliefden, gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.